Je staat op het punt om in de betoverende wereld van Iris van Herpen te duiken. En geloof me, je wilt haar werk ook met eigen ogen zien. En dat kan nu. Kom naar Iris van Herpen Sculpting the Senses in Kunsthal Rotterdam. En je tweede kaartje krijg je nu voor de halve prijs met kortingscode PODCAST. Op kunsthal.nl/tickets. Wees er snel bij, want voor deze actie geldt op is op. Aan het Amsterdamse IJ staat een groot, rood bakstenen pakhuis dat eind 19e eeuw gebouwd is. In een van de ruimtes waar vroeger zakken vol koffie, thee, tabak en cacao lagen, zit nu het atelier van Iris van Herpen.
Hallo, dit is het Van Herpen atelier.
Hallo, goedemiddag. Splinter hier voor Iris van Herpen.
Welkom. Ik doe de deur even open, één moment.
Dankjewel, super. Ja, ik ben binnen. Eenmaal binnen loop ik een sierlijke houten trap op naar de eerste verdieping van het pand, waar ik ontvangen word door de assistent van Iris. Terwijl ik bezig ben mijn podcastapparatuur aan te zetten, verschijnt er opeens een ranke vrouw in een prachtige zwarte jurk. Iris van Herpen.
Hi.
Hallo, goedemiddag. Mag ik jou hand geven of niet?
Ja,
Splinter.
Hoi, Iris.
Wat ontzettend leuk je hier. Ja, we zijn in het atelier. Les 1 voor een podcast maken is natuurlijk altijd je microfoon aan hebben staan. Maar ik zal je eerlijk vertellen, ik was gewoon even starstruck door de verschijning van Iris van Herpen. Want hoe vaak sta je nu oog in oog met een ontwerper, een kunstenaar van wereldniveau? Als ik me haar pak, lopen we samen de vloer van het atelier op. Ik zie meteen een jurk staan die ik herken van het Met Gala. En ik zie, nou, ik denk wel 20 of 30 mensen in overleg, bezig met allerlei creaties, met dingen die ook nog geheim zijn. Ja. Ik ben in het hart van jouw belevingswereld gestapt.
Ja, zeker. Je staat nu in het hart van het atelier. Ja, hier wordt alles gemaakt.
En voor de mensen die een voorstelling moeten maken van waar wij in staan, hoe zou jij het zelf omschrijven waar we in staan nu?
Nou, we staan in een oud pakhuis in Amsterdam met een heel mooi uitzicht over het IJ. En we zien inderdaad alle verschillende onderdelen van het proces. Van het patroon maken tot aan het draperen op de mannequin. We zien technische tekeningen die worden gemaakt. We zien handwerk achter ons op deze look. We zien materiaalontwikkeling. Er zijn zoveel stappen in het proces en eigenlijk zie je alles hier samenkomen.
Zullen wij naar, want we zijn nu midden in het atelier, tientallen mensen druk aan het werk. Ja. Ik wil ze natuurlijk niet te veel storen. Ja. Maar er is natuurlijk een soort van hele mooie glazen ruimte waar wij het atelier wel kunnen zien. Ja. Maar we volgens mij ook de rust hebben om te kletsen.
Ja.
Mag ik daar gaan vragen aan jou wat jouw geheimen zijn en wat jouw DNA is?
Zeker, laten we daarheen gaan.
Let's talk about Iris van Herpen.
Dit is het geheim van Iris van Herpen. Mijn naam is Splinter en in deze podcastserie van Nationale Nederlanden, partner van Kunsthal Rotterdam, ga ik op zoek naar het geheim van de grootste modeontwerper van ons land. Als Iris en ik plaats hebben genomen aan de lange tafel, volgt een gesprek van bijna 1,5 uur, waarbij ik echt een inkijkje krijg in haar binnenwereld. En ik neem je mee langs haar inspiratiebronnen, hoe Iris precies te werk gaat, welke keuzes ze gemaakt heeft in haar carrière en hoe ze zo groot is geworden. Maar goed, we beginnen eerst in haar jeugd in Wamel. Want het was lang niet zeker dat Iris modeontwerper zou worden. Ze had veel interesses, zo vertelt ze me, en ze danste op hoog niveau, uitte zich creatief op verschillende manieren, van tekenen tot sculpturen tot mode.
Ik heb een hele tijd getwijfeld voordat ik wist dat ik echt voor het lichaam wou werken, omdat er zoveel verschillende disciplines me voeden. En dans en ballet zijn daar echt grote bronnen van. Dus ik heb ook wel eerder gedacht van, oh, misschien wil ik de danskant op. Of sculptuur, of zelf schilderen. En ik heb uiteindelijk gevonden dat het lichaam echt mijn muze is geworden. En ik kan daar mijn inspiratiebronnen van dans echt in aanbrengen. En ik denk ook nooit vanuit stof alleen, maar altijd vanuit stof en beweging of andere materialen en beweging en de transformatie die het veroorzaakt.
Ja.
En het lichaam is daarin een katalysator. Dus je draagt iets en daarmee breng je het in beweging. En daarmee wordt het een levend kunstwerk. En dat komt absoluut vanuit mijn dansachtergrond. Mijn manier van denken is echt transformatief.
We zitten hier aan het water in Amsterdam. En dat brengt ons ook eigenlijk terug naar jouw geboorteplek eigenlijk. Dat was ook aan het water.
Wamel is inderdaad een klein dorpje. Ligt heel mooi tussen twee rivieren in. Maar het ligt aan de Waal. En veel natuur eromheen. Het is heel idyllisch. Het is echt voor mij een hele mooie plek geweest om mijn eerste vormen van inspiratie te vinden. En mezelf te leren kennen en te groeien en te ontwikkelen. Ik voel wel dat het onderdeel is geweest van mijn creatieve ontwikkeling.
En hoe dan? Want je zegt ook, het is een idyllische plek. De eerste vormen heb ik daar gezien. Op welke manier bedoel je dat dan?
Nou, ik ben heel erg geïnspireerd door de natuur in mijn werk. En het is daar volop aanwezig. De uiterwaardes en de rivieren.
Wat zie jij? Wat zien jouw ogen als ze naar dat water kijken?
Dat is een goede vraag. Altijd wat anders. Ik denk dat natuur vaak een voedingsbodem is voor verbeelding.
Mm-hmm.
En ik denk dat de natuur zelf vol zit met een hele creatieve energie. Ik denk dat veel mensen denken dat creativiteit iets menselijks is. Ik zie dat niet zo. Ik zie de natuur als een soort van muze van creativiteit.
Ja.
En door je te richten en focussen op de natuur, kan je zelf ook in contact komen met je eigen creativiteit. En dat realiseerde ik natuurlijk niet als klein meisje, maar ik voelde dat al wel.
Het lichaam en de natuur dus als muze. De manier waarop Iris dat zegt klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. Ik ben enorm benieuwd hoe Iris die inspiratie vertaalt naar haar bijzondere creaties. En ze neemt me mee in haar werkproces, hoe ze uit het niets iets creëert.
Ja, ik werk eigenlijk achterstevoren. Op de academie leer je dat je eigenlijk begint met het zoeken van inspiratie. Dan ontwikkel je je concept, dan ga je tekenen en dan ga je maken. Even versimpeld gezegd. Maar ik begin vaak met het maakproces en het materiaalexperiment. Nog zonder dat ik een concept of inspiratie echt direct heb. Ik werk heel erg vanuit experiment. Dus ik ga gewoon materiaal testen doen. En vanuit... Ja, vanuit dat hele intuïtieve proces ga ik drapen op de mannequin.
Wat draperen. Houdt het in? Dus draperen.
Ja, het is eigenlijk zoals een beeldhouwer een sculptuur maakt. Het is gewoon echt het zoeken naar vorm op de mannequin. En ik doe dat dan met stoffen of andere materialen. En dat is een heel intuïtief proces waarin ik ook niet weet wat het gaat worden. En dat is heel bevrijdend, omdat je eigenlijk ook het materiaal mee laat beslissen. En soms ga ik daar nog verder in zelfs.
Ja. Is het ook eng, want je weet dan niet waar je heen gaat eigenlijk?
Nou, het moet wel bij je passen. Ik hou heel erg van in het diepe springen en niet weten waar ik uitkom. Omdat ik voel dat dat altijd wat verder gaat dan als het vanuit mijn hoofd alleen komt. Ik kan ook op de traditionele manier ontwerpen en dat doe ik ook wel voor klanten. Dan ga ik gewoon zitten, dan bedenk ik wat ik wil, dan ga ik tekenen en dan wordt het gemaakt. Alleen komt dat vanuit een andere laag van bewustzijn, zo zie ik het in ieder geval. En als kunstenares voelt het voor mij heel belangrijk om vanuit verschillende lagen van bewustzijn te kunnen creëren.
Ja.
En ik zoek dat dus heel erg op. En hoe minder controle ik heb over het proces en hoe minder ik het vanuit een soort cognitief gestuurd proces doe, hoe beter vaak het resultaat is, in mijn opinie in ieder geval. Dus ik probeer heel erg die chaos op te zoeken in mijn proces.
En de chaos wordt omarmd en creëert dan zit je het meest bij de echte Iris van Herpen eigenlijk. Kom je het meest dicht.
Ja, ik heb vaak het idee dat ik dan intune in iets waar ik over 2 jaar nog steeds achter sta. Mm-hmm. Of waarin ik mezelf zelfs ontdek in wie ik misschien over 1 jaar of 2 jaar ben. Terwijl als ik het heel erg vanuit mijn denkproces inga, dan ontwerp ik iets wat heel goed werkt op dit moment. Een soort time travel of zo.
Je zei, het lichaam is een muze, de natuur is een muze, voor zover je een muze hebt. Maar dat materiaal eigenlijk dus ook.
Absoluut. Materiaal is natuurlijk natuur. Dus uiteindelijk is het allemaal natuur waar ik mee werk. Het lichaam is natuur, materiaal is natuur. En de grote inspiratiebron is dat ook.
Ja.
En materiaal is oneindig qua mogelijkheden. En ik voel daarin ook dat binnen de mode bijvoorbeeld echt misschien nog maar 1% van alle mogelijkheden is ontdekt.
Is dat zo, ja?
Zo voelt het voor mij. Ja. Ik heb natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek hier naar gedaan. Maar er zijn zoveel materialen manipuleerbaar en vormbaar. En ook met nieuwe technieken is zo ontzettend veel mogelijk. Ook in combinatie van natuurlijke materialen wetenschap is heel veel mogelijk. Dus ja, ik voel gewoon een hele grote drive om daarin te onderzoeken.
Hoe vaak gebeurt het dat je je ontwerp echt moet aanpassen omdat het materiaal misschien niet doet wat je of had gewild, of had gehoopt, of had gedacht, of had verwacht? Hoe werkt zoiets?
Ja, dit is bijna altijd aan de hand. Ja. Wat frustrerend kan zijn, maar het is zo onderdeel van mijn proces dat ik niet anders kan inbeelden.
Dat is die chaos eigenlijk die er moet
zijn. Ja, we beginnen een collectie bijvoorbeeld altijd gewoon met heel veel materiaal experimenten. En ik denk dat wel 80-90% van al die experimenten het niet haalt tot de collectie.
Echt zoveel
ja.
Eigenlijk.
Ja, en daarom is een van mijn favoriete ruimtes in de expositie het atelier wat we gemaakt hebben. Want in dat atelier, in de expositie, zie je dus honderden materiaalsamples hangen. Eigenlijk zijn alle muren materiaalsamples geworden. En daarin zie je dus door de tijd heen hoe die experimenten gaan. Mm-hmm. En al die experimenten die je daar ziet zijn eigenlijk beginsels of mislukkelingen van een collectieproces. En dat is heel bijzonder om te zien. Dus ik ben voor die expositie in mijn archief gedoken. Mm-hmm. En voor iedere collectie hebben we dus dozen vol allemaal ideeën die het soms gewoon niet of vaak niet halen, maar vaak wel weer het begin zijn van een nieuw idee. En daarin zie je echt het creatieve proces ontstaan.
En wat is bijvoorbeeld een experiment of een stof waarvan je dacht, ja, dit gaat iets gaars worden, en dan bleek het helemaal niet te kunnen?
De merendeel kan niet. Of in ieder geval niet nu. Ik heb soms ook het gevoel dat ik te vroeg geboren ben of zo. Dat ik eigenlijk gewoon al verder ben in mijn hoofd dan de tijd waarin ik leef. En ik heb ook wel al vaker gehad dat soms na 5 of 6 jaar dat een bepaald idee wat ik toen had wel lukt.
Ja.
Maar dan heeft het gewoon veel meer ontwikkeling nodig gehad. En vaak ook input van mensen om me heen. Of onderzoek wat is uitgekomen wat wij weer kunnen gebruiken. Maar om een voorbeeld te geven, ik heb al best wel een paar keer wat experimenten gedaan rondom 4D-printing. En dat is gewoon nog niet ver genoeg om het echt op een mooie manier te kunnen vertalen naar haute couture. Soms is een techniek al wel klaar voor architectuur of design en is het gewoon nog niet draagbaar genoeg voor couture. Dat was natuurlijk in de early days van 3D-printing ook.
Mm-hmm.
Toen we daarmee bezig waren, waren al die bedrijven die daar machines voor ontwikkeld hadden, allemaal bezig voor architectuur, auto's, interieur. Dat zijn materialen die natuurlijk niet heel draagbaar zijn. Dus dat heeft gewoon jaren geduurd. En veel samenwerkingen met hun om de materialen gewoon te fine-tunen om goed voor het lichaam te kunnen werken.
Hoe belangrijk is voor jou om de creatie te zien lopen, als het ware? Doe je dan nog aanpassingen of is het dan af? Of zie je dan soms ook wel eens van, hey, het is dus niet gelukt? Hoe belangrijk is dat onderdeel?
Ja, dat is echt misschien wel het meest essentiële in mijn hele ontwerpproces. Ik drapeer het op de pop op de mannequin. En dan vaak, zodra het kan, doen we het aan. Vroeger deed ik dat vaak op mezelf, maar nu is het vaak gewoon iemand ook uit de studio of een model wat we daarvoor vragen. En dan ga ik kijken hoe het zich verhoudt, hoe het beweegt, of er een transformatieve energie in zit. En heel simpel gezegd, of het me raakt. Ik denk dat het me moet raken. En dat komt vaak vanuit beweging. Het is toch inderdaad een dans waar je naar kijkt. En ik heb ook wel regelmatig dat ik het zie en dat ik denk, het is heel mooi, maar het raakt me niet.
Nee?
En dat zit hem vaak in de beweging of de relatie tussen het lichaam en het materiaal, wat dan gewoon niet helemaal klopt. En dan ga ik het aanpassen.
Dus dan, ook al vind je het misschien schitterend, dan kil je het, onthoof je het bij wijze van spreken het alsnog, omdat je het niet raakt.
Ja.
En wat moet je voelen als je het raakt? Wat gebeurt er bij jou als het je wel raakt?
Dat is een heel intuïtief gevoel dat het gewoon helemaal klopt. Ik denk dat ik binnen de werken altijd op zoek ben naar iets heel persoonlijks. En het moet hetgene wat me op dat moment inspireert en bezighoudt, moet daarin zitten.
Oh, al die mooie jurken die wij nooit te zien zullen krijgen.
Er zijn heel veel. Ik ben daar ook best wel specifiek in. Veel ontwerpers maken hele grote collecties. Ik doe eigenlijk hetzelfde. Als ik aan een collectie bezig ben, ontwerp ik vaak wel 50 à 60 looks. Maar een stuk of 18 of 20 halen het echt tot dat andere mensen het zien.
En wat gebeurt er met die andere 40, 50?
Die worden ofwel in het proces afgekapt. Eigenlijk dat.
Ja. Of het pijnlijk.
Of
is het de
je zal het misschien niet
is,
koppelen aan mijn werk. Maar ik denk dat toch Less is More best wel in mijn werk zit.
In een wereld waar fashion snel is, de ene collectie is nog niet klaar of de andere wordt alweer gemaakt, gaat Iris van Herpen voor een totaal andere benadering. Een duurzamere benadering. Toch heeft ze een paar jaar een prêt-à-porter-lijn gehad, maar daar kwam ze snel van terug.
Ik heb inderdaad een paar seizoenen, 3 of zo, ready-to-wear gedaan, omdat ik toen de Andam Awards had gewonnen in Parijs en dat hoorde daarbij. Begeleiding van een grote groep die daarachter zat. Alleen het voelde voor mij echt alsof ik terug op school zat. Omdat je heel erg beperkt bent in de materialen en technieken waar je mee werkt. En ik had natuurlijk al jaren geïnvesteerd in mijn eigen DNA, die bijzondere technieken en materialen die ik hier doe. En dat kon allemaal niet. Dat kan niet binnen ready-to-wear. Dat is gewoon veel te tijdsintensief. Dus voor mij voelde het alsof ik weer een paar jaar terug de tijd in ging en weer op de academie was beland. En ik voelde me zo beperkt. Dat ik kan daar in mijn DNA niet kwijt. Dus dat was heel duidelijk. En ik heb het toen wel met veel plezier gedaan. Maar ik wist ook absoluut dat haute couture is mijn hart. En dat is gewoon wie ik ben.
Jij hebt ook een hele grote fanbase. Dat is een van de redenen. En natuurlijk, en terechte fanbase trouwens, dat in Rotterdam een grote overzicht en tentoonstelling komt. Met heel veel van jouw werken. Helaas niet alles natuurlijk, maar wel heel veel. Het overziet zo'n 15 jaar van jouw carrière en jouw werk. Hoe stel je dat überhaupt samen? Hoe zeg je die creatie wel, die creatie niet, dit doen we wel, dit doen we niet. Hoe gaat zoiets?
Nou, dit is een heel proces geweest. De expositie die in Rotterdam opent is eigenlijk een vertaling van de expositie die ik in Parijs heb gedaan. En daar heb ik 5 jaar gewerkt om dat helemaal samen te stellen.
Dat is natuurlijk echt lang.
Ik ben echt in mijn archief gedoken. Inderdaad die selecties gemaakt met de curatoren. Toen ik met die expositie bezig was, had ik echt het idee dat ik al 30 jaar aan het maken was of zo. Omdat er gewoon zoveel in zit.
Dit is misschien een goed moment om even een zijpaadje in te slaan. Straks ga ik het met Iris nog uitgebreid hebben over hoe het is om de grote sterren als Beyoncé en Lady Gaga te kleden. Wat zij ziet als de sleutel tot haar succes. En natuurlijk, wat haar geheim is. Maar voor mijn interview met Iris was ik langsgegaan bij Kunsthal Rotterdam om alvast een kijkje te nemen in de ruimte waar vanaf 27 september 2025 tot maart 2026 de tentoonstelling Sculpting the Senses te zien zal zijn. Daar, in Rotterdam, sprak ik met de curator van de tentoonstelling. Ik ben net binnengekomen in de Kunsthal in Rotterdam, hartje centrum. De zon schijnt, een iconisch gebouw van Rem Koolhaas. En ik loop door hele grote zalen op zoek naar de curator, Charlotte Martens. Een van de curatoren ook van de tentoonstelling voor Iris van Herpen. En als ik me niet vergis, zie ik haar daar ook staan. Hallo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Charlotte Martens neemt me mee naar de plek in de Kunsthal waar het allemaal gaat gebeuren. We staan nu in een grote hal. Dit is de plek waar de tentoonstelling te zien gaat zijn. 1400 vierkante meter, ja, tentoonstellingsruimte.
Ja.
Dat is een grote ruimte. En we gaan niet alleen haar kunstwerken zien. Hè. We gaan ook haar wereld induiken. Op welke manier gaan we dat doen?
Nou, de tentoonstelling heet Iris van Herpen Sculpture the Senses. Hè? Dus het prikkelen van de zintuigen, als het ware. En je komt echt binnen in deze hal die wij volledig gaan verduisteren. Want het is een daglichthal. Dus dat is best wel een technische uitdaging. Nou, en dan wordt het narratief in allerlei kabinetten, zeg maar, getoond.
Van verschillende kamers, hè? Ja.
Kabinetten, verschillende kamers. En ja, van de micro net tot de macrocosmos. Dus hier krijg je een soort van apotheose van allemaal hele mooie kleurrijke jurken. En hoe wordt dat getoond met haar jurken, maar ook met haar inspiratiebronnen? Dus er komen boeken in vorm, projecties, film, soundscape van Salvador Breed. Mm-hmm. En ja, je loopt dan zeg maar zo door die hoofdstukken en die hebben dan allemaal een specifiek thema die dan ook zeg maar een collectie tonen. Maar ook ja, één op één de inspiratie ook tonen. En dat is heel bijzonder om te zien dat het bij elkaar komt.
En er is ook een rariteitenkabinet aanwezig?
Ja, we hebben een rariteitenkabinet met haar inspiratiebronnen. Dat zijn echt kleine kastjes. Mm-hmm. Waarin haar schoenen bijvoorbeeld ook getoond worden. En boeken en bijvoorbeeld heel veel mooie kevers. Ook uit naturalis, zeg maar, gekleurde kevers die een soort van dierlijke glans tonen. En al die dingen zijn voor haar inspiratie om die jurken te maken. Dus dat is heel bijzonder dat we dat zien.
En het is ook, er zijn heel veel verschillende dingen te zien, maar we kunnen ook een beetje in haar atelier, ja, terechtkomen. Hoe zit dat?
Nou, hier in de middelste ruimte komt haar atelier, waarbij we een film zien van haar proces, hoe zij maakt. Daar zie je heel veel van de samples, van die monsters, van dat materiaal wat zij gecreëerd heeft. En we hebben een tafel ingericht met microscopen waar de bezoeker dus echt kan kijken naar, net zoals Iris zelf doet, naar materialen om die na te kunnen tekenen. Zodat ze en die materialiteit zien en dan proberen na te tekenen. Dat ze zelf zeg maar voelen of merken dat het niet zo eenvoudig is dan dat je denkt. En dat kan je daar dus zien. Dus dat is heel fijn om dat mee te geven aan de bezoekers. Dus dat ze echt merken van nou, die jurk die ze zien is op een hele bijzondere manier tot stand gekomen.
En jij bent natuurlijk met haar wereld ook bezig. Wat heeft haar zienswijze, haar manier van werken, haar binnenwereld, haar fantasiewereld met jou gedaan?
Nou, ik vind het. Het verbaasde mij wat er allemaal achter zit en hoe zij dat aanpakt. En ik was vorig jaar op haar Paris Fashion Week tentoonstelling, waar ze gewoon echt in staat is om het catwalk gebeuren, wat binnen 15 minuten altijd gebeurt, hè, in Parijs. Dan werken ze dan een jaar voor om een nieuwe collectie te maken en binnen 15 minuten lopen die mannequins van de catwalk. Zij draait het dan om. Dus je kwam binnen in een grote hal en de mannequins hingen met haar creaties aan de muur. Mm. Zodat mensen er gewoon als een museumstuk naar konden kijken. En ik vind dat briljant als mensen zo kunnen denken en dingen zo kunnen omdraaien.
Voordat ik afscheid neem van Charlotte, ben ik toch benieuwd welke creatie van Iris haar favoriet is. Het blijkt de Snake Dress te zijn uit de Capriol-collectie. Overigens dezelfde collectie waar ook de wereldberoemde Skeleton Dress deel van uitmaakt. In de show notes vind je een link naar de Snake Dress en de andere creaties die we bespreken. Charlotte neemt ons mee in wat zij ziet.
Ja, een van de werken die echt bijzonder te noemen is uit 2011. Dat is de Snake Dress, die gemaakt is uit, ik denk wel meer dan 2000 stukjes reepjes plastic. En die echt de vorm van een slang, hè, een snake, helemaal als een sculptuur over het lichaam van degene die het draagt vormt.
Ik zie ook de creatie, het is alsof je bijna gewurgd wordt door een slang, hè, die overal erin en eruit komt.
Ja, dat klopt. En het mooie is dat hij ook, ze heeft echt onderzoek gedaan van hoe beweegt zo'n slang en hoe beweegt hij ook op het lichaam. Dus als je hem aan hebt, die jurk, en je gaat ermee lopen, dan blijft die slang echt een soort van bewegen met de mensen.
Hij kronkelt echt, zeg maar.
Ja, hij kronkelt echt een beetje. Dat is echt heel, heel tof om te zien. En hij is ook nog geïnspireerd op Griekse mythologie, hè? Het verhaal van Perseus en het hoofd van Medusa wat afgetrokken is. En dat beeld staat ernaast in brons gegoten. Dus dat is heel mooi om te zien dat dat verhaal samenkomt. En om het nog een extra laag te geven, heeft de kunstenaar Philip Beasley er een soort van projectie omheen gemaakt, waardoor het echt heel erg gaat leven. En waarbij het echt superveel angst uitstraalt. Dus de emotie angst ga je er ook heel erg in voelen.
Ondertussen in het atelier van Iris ben ik met de grote modeontwerper aanbeland bij haar doorbraak. Want nu lijkt het zo vanzelfsprekend dat iemand met het talent van Iris van Herpen doorbreekt. Maar ik wil graag van haarzelf weten hoe zij haar succes verklaart. Wat ik heel opvallend is, we hebben natuurlijk heel veel kunstenaars bestaande en heel veel beroemde kunstenaars. Maar vaak moeten mensen eerst eigenlijk even plat gezegd overlijden en doodgaan voordat ze geliefd, gevierd en beroemd worden. Terwijl jij studeerde, werd je aangeraden om vooral niet voor jezelf te gaan beginnen, maar eerst in een bedrijf en zo de hort op te gaan. Dat deed je, luister je allemaal niet naar. Je bent zelf aan de slag gegaan. En eigenlijk ook in een hele korte periode ongelooflijk uitgegroeid tot een gigantische bekendheid. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Hoe is dat gebeurd?
Ik was inderdaad heel jong toen ik begon. Ik ben mijn eigen label begonnen toen ik 22 was. Als ik ernaar terugkijk, denk ik ook gekke werk dat ik dat zo heb gedaan. Maar wederom, intuïtie, dat is toch wel wat me leidt. Het is een samenspel van dingen. Ik denk dat ik, omdat ik al zo met mode en kunst tegelijkertijd bezig was, werd ik zowel in de mode als in de kunst eigenlijk opgepikt. En dat was een interessante combinatie, waardoor ik en catwalk kon doen en ook al vrij snel mijn eerste exposities kon gaan samenstellen. En ik denk dat die twee werelden elkaar de hele tijd gevoed hebben. Ja. En omdat ik me dus niet specialiseerde in één, maar juist probeerde die twee werelden samen te brengen.
Het is natuurlijk ook bijzonder dat je eigenlijk net student af bent. En binnen een paar jaar weet Hollywood wie je bent. Weet het Time Magazine te vinden. Weet de sterren te vinden. Kan je shows geven. Is er financiering. Dat heel veel, laat ik het anders zeggen, heel veel kunstenaars kunnen daar alleen maar van dromen. Hoe, als zij zich afvragen hoe.
Twee mensen die daar wel een rol in hebben gespeeld zijn Lady Gaga en Björk. Omdat zij gewoon vlak nadat ik afgestudeerd was, mijn werk zijn gaan dragen. Orders zijn gaan plaatsen. Waardoor ik gewoon wel veel zichtbaarheid kreeg voor iemand die net afgestudeerd was. En ook het Groningen Museum heeft best wel een rol gespeeld. Zij zijn ook vlak nadat ik ben afgestudeerd, zijn eigenlijk mijn werk gaan aankopen.
Ja, het klinkt zo makkelijk. Lady Gaga en Björk hebben me al vroeg ontdekt. Maar zoals ik al in aflevering 2 leerde, zijn het vaak de stylisten die als superspotters de nieuwe talenten ontdekken. En ik vraag aan Iris hoe de samenwerking met Björk is ontstaan.
Ik had toen een persbureau in Londen en zij heeft via hun mijn collectie toen gezien. En toen nam haar rechterhand, creative director, assistent van alles wat, die nam contact met mij op. Het was gewoon per mail. Maar toen zijn we gaan bellen en toen ben ik ook langs geweest in haar huis voor de eerste fittings in Londen. Had ze toen nog een plek ook. En later haar vaak opgezocht in IJsland. Dus haar steeds beter leren kennen. Eigenlijk steeds meer zijn ze gaan samenwerken.
Naast Björk en Lady Gaga kleedt Iris natuurlijk de allergrootste op aarde. Ik denk dat het bekendste voorbeeld wel Beyoncé is. En wat je nu gaat horen is een exclusief kijkje achter de schermen van hoe Iris te werk gaat als de Amerikaanse superster haar vraagt voor een creatie. Is er een eisenlijstje? Of heb jij de vrije hand? Of ga je naar haar toe? Of komt zij hierheen? Hoe werkt dat?
Ja, nou, bij iedere muze waar we mee werken is het anders. Sommigen geven heel veel vrijheid. Sommigen hebben inderdaad een wensenlijstje. Beyoncé weet altijd wel goed wat ze wil, omdat ze heel duidelijk met een thema werkt.
Ja.
Dat is ook mooi. Zij wil ook dat de ene tour echt een totaal ander universum is dan een andere. Dus dat doet ze heel goed. Dus dan heeft ze wel echt een moodboard met inspiratie en invloeden die belangrijk zijn om me in te brengen. Hmm. Ja.
En dan ga jij daarmee aan de slag, denk ik dan. Als je die bouwstenen hebt en inspiratie. En dan ga jij natuurlijk daar helemaal iets eigens van maken.
Ja.
En ga je dan, want dat moet natuurlijk gepast worden. Dat moet gemeten worden. Ja. Moet kijken of de beweging goed gaat. Er wordt waarschijnlijk in gedanst.
Ja.
Ga je dan met die creatie in de cover naar haar toe? Of hoe
een soort van. De echte fittings doe ik meestal niet zelf. Hmm. Dat is dan mijn team. Die zijn ook echt gespecialiseerd in tailoring. En die gaan het uiteindelijk ook weer afmaken. Dus het is veel logischer dat zij dat doen. En dan komt er een fitting moment. Als we geluk hebben, is dat er één. Als er iets meer aangepast moet worden, zijn dat er twee. Maar Beyoncé werkt ook regelmatig met een body double. Zij heeft natuurlijk zoveel looks die ze laat maken op maat. Dat zij niet al die fittings zelf kan doen. Dan zou zij volgens mij fulltime in fitting zitten. Dus dat doet ze ook regelmatig met een body double. Ja.
En dan komt er wel iemand anders die haar lichaamsvorm dan heeft.
Ze heeft dus een letterlijke body double. Ja. Dat is iemand die exact haar maten heeft. En ook mee verandert, mocht zij veranderen.
Ja.
Ja.
En wat grappig idee eigenlijk. Ja. Die term hoor je niet zo vaak. Natuurlijk.
Ja, nou, het gebeurt wel. Ja. Ja.
En is dat bij Lady Gaga hetzelfde? Of gaat het weer helemaal anders?
Nee, dat gaat weer anders. Zij heeft geen body double. Doet wel gewoon haar fittings. En zij is ook iemand die heel veel vrijheid geeft. Mm-hmm. Ja.
Zij zegt echt van, ik heb het dan nodig, bij wijze van spreken. En
ja.
Ik vertrouw op wat jij doet. En ik zie het wel verschijnen.
Nou, ze wil wel tekeningen zien. Mm-hmm. Maar het is niet dat er een heel moodboard is. En dat ze heel veel richting geeft daarin. Nee.
En hoe fijn of belangrijk is het voor jou dat de grote sterren je werk dragen?
Ik vind het altijd een heel mooi moment om voor deze bijzondere vrouwen te werken.
Ja.
En het geeft mijn werk ook weer een hele andere laag. Zij, een Beyoncé, maar ook een Gaga of een Björk, die hebben zo'n eigen kracht in hun creativiteit en wat ze maken. En ik vind het heel bijzonder als mijn werk daar onderdeel van wordt. En het is een andere manier van werken dan een collectie bijvoorbeeld. Je bent onderdeel van een groter geheel. Maar ik vind dat heel inspirerend. Ja.
Dus geeft je weer nieuwe energie ook.
Ja, en absoluut.
Nieuwe openingen.
En het creëert ook dat weer andere mensen mijn werk leren kennen.
Als we nu even met jou naar de toekomst gaan kijken. Mm. Want er wordt ook gewerkt aan nieuwe creaties en nieuwe werelden, denk ik ook.
Ja.
Wat gaan we zien in de toekomst? Wat gaan we ontdekken in de toekomst vanuit jouw hand?
Mm. Iets waar ik op dit moment mee bezig ben, waarin ik weet dat er nog veel meer mogelijk is het proberen te vangen van een levend materiaal. En dat ook levend te houden. In relatie tot het lichaam.
En waar houdt het? Is dat mosachtig? Of is dat een dier? Of wat moet ik me voorstellen?
Nou, ik ben nu aan het samenwerken met een wetenschapper, Chris Bellamy. En hij heeft een levend materiaal ontwikkeld waarin lichtgevende algae zitten en nog kunnen bewegen en ook levend blijven. Wat daaraan heel mooi is, is dat als ontwerper ben ik niet alleen bezig met het ontwerpen van een look, maar ben ik het eigenlijk ook aan het onderhouden, aan het verzorgen. Want het heeft slaap nodig, het heeft zonlicht nodig, het heeft zuurstof nodig.
Echt waar?
Dus dat materiaal moet verzorgd worden om levend te blijven. En het heeft natuurlijk een hele mooie relatie ook tot onze eigen biotoom. Wij zijn zelf een combinatie van heel veel organismes. En levende materialen creëert natuurlijk ook mogelijkheid om materialen te laten ontwikkelen door de tijd heen en ze ook interactief te hebben in relatie tot je eigen ontwikkeling. Mm-hmm. Dus in de toekomst zie ik daar nog meer mogelijkheden om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met biowetenschappers. Ja.
En houdt het dus in dat als iemand zelfs een jurk achtig iets is van zijn levende stof en die iemand heeft die jurk, dat hij die jurk ook moet verzorgen eigenlijk? Dus dat die...
Ja, als je wil dat hij levend blijft, dan is het inderdaad onderdeel van, ja.
En de jurk kan dus ook overlijden eigenlijk dan? Dat is wel. Zit er ook een leeftijd op dan?
Het is allemaal in de ontwikkeling. En de materialen waar Chris mee bezig was, die is het gelukt om bijvoorbeeld al een jaar te laten leven. Wij zijn nu bezig met de next gen van dat materiaal. Maar hoe lang dat kan leven, dat weten we nog niet. Nee, dat moeten we gaan onderzoeken.
Die zijn weer de enige in de hele wereld die hiermee bezig is eigenlijk. Op deze manier die disciplines samenbrengen en daar dus een kunstwerk in de vorm van mode van te maken.
Ja. Ja, en eigenlijk is het wel bijzonder om te realiseren dat we meestal natuur dragen, maar dat het altijd overleden is. Mm-hmm. En het is wel een mooi gegeven om te... sowieso is het natuurlijk een eerste stap om te denken aan materialen die in ieder geval onderdeel blijven van de cyclus, van de natuurlijke cyclus van de natuur. Maar de volgende stap, en dat is hoe ik dit project zie met Chris Bellamy, is te gaan kijken hoe kunnen we echt samenleven met die natuur.
Na anderhalf uur praten is het voor mij tijd om het gesprek met Iris helaas af te ronden. We hebben zoveel besproken. Haar drie muzes, de natuur, het materiaal en het lichaam. De manier waarop ze achter ze voren werkt. De samenwerkingen buiten de mode en haar ongelooflijke succes bij de grote wereldsterren. Ik heb nog één laatste vraag voor haar. De centrale vraag waar ik de afgelopen afleveringen naartoe heb gewerkt. Wat vind jij zelf dat jouw geheim is?
Ik denk mijn verbeeldingskracht. Binnen mijn proces ligt mijn focus heel erg op onzichtbare verbindingen zichtbaar maken. En ik voel dat al die disciplines, al die lagen van het leven om ons heen, zijn zo met elkaar verbonden, net als binnen de natuur. Maar wij hebben een neiging om het allemaal in hokjes te plaatsen en het los van elkaar te benaderen en te onderzoeken. En wat ik juist door middel van mijn werk doe, is die connecties zichtbaar maken. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van de kern van mijn werk en dus ook mijn geheim.
En het geheim is dus eigenlijk als een soort van spinnenweb. Alles met elkaar verbinden en connecten met elkaar.
Ja.
Je zei zelf dat je misschien iets te vroeg geboren bent in deze wereld, maar ik denk voor ons juist precies op het goede moment.
Dankjewel. Ja, mooi.
Als ik afscheid neem van Iris, kijk ik nog één keer rond in haar atelier en zie ik al die mooie creaties in wording. Al dat onzichtbare dat zij zichtbaar maakt. En wat mij vooral is bijgebleven, is de manier waarop Iris naar de natuur kijkt. Naar de bewegingen, de structuren, de veranderingen. Op de terugweg van haar atelier naar mijn huis loop ik met de fiets aan mijn hand dwars door het Amsterdamse Westerpark. En ik merk dat ik anders om me heen kijk. Anders naar het schors van de wilgen kijk. Naar de nerven van een blad aan een lindeboom. Naar de manier waarop het riet beweegt door de wind. De wereld van Iris van Herpen is onze wereld, maar dan gezien met totaal andere ogen. Ogen die maar eens in de zoveel jaren voorbij komen. Mijn naam is Splinter en je luistert naar Het Geheim van Iris van Herpen. Een podcast van Nationale Nederlanden, partner van Kunsthal Rotterdam.